Een hele goede morgen allemaal. Ik heb net een snoepje op. Moest kouwen, joh, als een malle. Maar hij is weg. Hij is weg, hoor. Goed. Voordat ik begin, heb ik even een leuke mededeling. Volgende week maandag, 20 januari, hebben wij een open avond bij de fulltime school van Royal Mission in Drachten. Ja, er is één fan. Wie was het eigenlijk? Wie was dat? Oh, oh, hoi! Ja. Het is zo dat als je zegt, hey, ik zit verlegen om een lekkere maaltijd. Je mag bij ons komen eten. Geef even op via de website. En als je hier zit en je zegt, nou, ik wil het echt even serieus onderzoeken. Of een fulltime school, een jaar apart zetten voor God, iets voor mij is. Dan is het van harte aanbevolen om, als je tussen de 17 en de 25 bent ongeveer, is te gaan snuffelen bij ons. Ook als je ouder bent, mag je best even langskomen. En dan zul je wat informatie krijgen en dat sfeerproeven bij onze school. Dus 20 januari, maandag 20 januari, 's avonds van harte uitgenodigd. Opgave is wel even noodzakelijk. Je kunt je opgeven via de website. Goed. Waar kijk je naar? Jullie zijn nu aan het kijken naar mij, als het goed is, hier op het podium. Jullie ogen zijn nu gericht op dit podium. En als ik de vraag stel, waar kijk je naar, dan snap ik dat je geneigd bent om eerst te gaan kijken naar je fysieke ogen, waar je met je fysieke ogen nu naar aan het kijken bent. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Als ik de vraag stel, waar kijk je naar, dan heb ik het over jouw innerlijke waarneming. Je kunt namelijk met jouw fysieke ogen ergens naar gaan kijken, maar je kunt ook met je innerlijke zintuigen ergens naar gaan kijken. Sterker nog, het kan zo zijn dat je nu op dit moment met je fysieke ogen naar mij aan het kijken bent en met je fysieke oren naar mij aan het luisteren bent, maar dat je van binnen totaal ergens anders bent. Dat kan. Dat je van binnen totaal ergens anders naar aan het kijken bent. En je kunt daarom dus ook deze dienst op twee manieren meemaken. Je kunt deze dienst gewoon uitzitten. Heb je plicht gedaan. Je kunt datgene wat ik vertel vanuit Gods woord zometeen langs je heen laten gaan. Of als je ergens een beetje vervelend vindt of jeukt of schuurt, kun je ook voor kiezen om zometeen de weg te spoelen met een kopje koffie of een kopje thee. Dat kan allemaal. Maar je kunt er ook voor kiezen vanmorgen om je hart open te stellen en van binnen, met je innerlijke waarneming, open te staan voor datgene wat God vanmorgen tot je te zeggen heeft. En dat wil ik vanmorgen gaan doen vanuit twee psalmen die opeenvolgend zijn, psalm 42 en psalm 43. En ik ga het eerst met jullie lezen. Psalm 42 en 43. Daar staat voor de koorleider een kunstig lied van de Korachieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd. Daarom denk ik aan u hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon op de top van de Mizar, de roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, 's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rots, wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Waar ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak, bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid, laat zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Nou, van zo'n psalm word je niet per se heel blij. Er zit iets verdrietigs in. Weemoed is ook het woord wat gebruikt wordt in deze psalm. Deze psalmist is verdrietig. Nu is het zo dat psalm 42 en psalm 43 bij elkaar horen. En als ik ze zo achter elkaar doorlees, dan voel je ook aan, ja, die horen bij elkaar. Al was het maar in stijl, in de woordkeuze, in de sfeer, toch een klein beetje in het verdriet, in het verlangen. En deze twee psalmen horen ook bij elkaar omdat het refrein terugkeert, tot drie keer toe. Daar kom ik zo meteen op terug. Een terugkerend refrein in zowel psalm 42 als in psalm 43. Maar wat interessant is dat je ziet dat deze psalm geschreven is door een Korachiet. En bij heel veel psalmen is het zo dat je niet weet wat de achtergrond is, wat de reden is geweest waarom de psalmist de betreffende psalm geschreven heeft. Bij andere psalmen is het wel helder. Bij psalm 42 en psalm 43 is het een beetje raden. Maar we komen een heel eind. Het is in ieder geval een Korachiet die deze beide psalmen geschreven heeft. En wat is een Korachiet? Een Korachiet hoort bij de stam van Levi. Heeft taak in de tempel, in de eredienst. En nu was het zo dat Korach, die in het begin stond van deze geslachtslijn, Korach in de Bijbel genoemd wordt op niet zo'n positieve manier. Want toen de tempeldienst werd ingericht, eerst nog in de tabernakel, was het zo dat God had besloten dat Aaron degene zou zijn die hoge priester zou gaan worden. En dat in zijn geslachtslijn de priesters zouden voortkomen. En Korach was er niet zo blij mee. Die was wat jaloers. En Korach zorgde ervoor dat er een opstand kwam. En die opstand werd terneergeslagen en Korach werd gestraft. Maar de zonen van Korach, drie zonen van Korach, mengden zich niet in die strijd. Die distanceerden zich daarvan. En God heeft ervoor gezorgd dat vanuit de zonen van Korach, dat die geslachtslijn een bijzondere positie kregen in de tempel. En wat is dan die bijzondere positie? Dat was dat de Korachieten verantwoordelijk waren voor zang en muziek in de tempeldienst. Hoe mooi is dat? Zang en muziek in de tempeldienst. En ze waren ook nog eens de poortwachters. Dus ze hadden een hele bijzondere, belangrijke taak in die tempeldienst. En nu is het zo dat we hier in psalm 42 en psalm 43 te maken hebben met een werkloze Korachiet. En daar baalt hij van. En wanneer komen we in de Bijbel dan momenten tegen dat we kunnen zeggen, hé, hier is sprake van een werkloze Korachiet. Dan kunnen we iets meer weten over de context van psalm 42 en 43. Nou, een moment is dat David op de vlucht moet gaan voor zijn zoon Absalom. We lezen daarover in 2 Samuel 15. David moet op de vlucht. Hij moet uit Jeruzalem en hij neemt zijn personeel mee. Paleispersoneel, maar ook personeel dat dienst doet, niet in de tempel, want die was er toen nog niet, maar dienst deed om God te eren. En ze moesten hals over kop, moesten ze weggaan. En ze vluchten naar het noorden van Israël. En zo komen we terecht bij de context ook waar deze Korachiet omschrijft waar hij dan is. Want hij is, zo staat in psalm 42 vers 7. Hij is in het land van de Jordaan bij de Hermon op de top van de Misar. Dat is een prachtig mooi stukje land. Hij zit daar zo en daar ontspringt ook de Jordaan. Prachtige beekjes, mooie watervalletjes. Het is daar prachtig mooi, heel idyllisch. En je zou denken van nou, dat is een plek waar je heel, heel erg blij wordt. Maar als het iets niet is, is dat hij heel, heel erg blij is. Totaal niet. Hij is een prachtig gebied. De Jordaan ontspringt daar, maar hij is niet blij. Want hij is namelijk een werkloze Korachiet. En hij verlangt er intens naar om weer dienst te doen bij het huis van God. Om God weer te eren. Maar hij is daar fysiek ver van verwijderd. Maar ook in zijn hart ver van verwijderd. En hoe hij dat omschrijft, maakt dat er dingen zijn, woorden worden gebruikt, beelden worden gebruikt, die heel dichtbij komen. En wat ik wil gaan doen is het volgende. Ik wil het refrein pakken. Het refrein dat 3 keer terugkomt. En dat refrein neemt ons bij de hand. En stapje voor stapje gaan we dan door Psalm 42 en Psalm 43. Via het refrein. En wat was het refrein ook alweer? Nou, we komen het voor het eerst tegen in vers 6. Ook in vers 12. En dan helemaal aan het einde van Psalm 43. Daar staat, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. We beginnen bij het begin. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Waar kijk je naar? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Misschien weet je dat wel. Dat er hier iets van binnen zich wat afspeelt, plaatsvindt, onrust, verdriet. En je vindt het heel naar en heel vervelend. En je hebt jezelf getraind om vooral daar niet naar te kijken. Omdat je weet dat als je daar aandacht aan gaat schenken, het jou confronteert met dingen die je niet fijn vindt en niet leuk vindt. De psalmist leert ons, moedigt ons aan in de beweging die hij zelf maakt door er juist wel aandacht aan te schenken. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Hoe doet de psalmist dat? Nou, weet je, gevoelens proberen wij vaak te begrijpen en dat doen wij door die gevoelens te labelen. En die labeltjes noemen wij emoties. Je bent verdrietig of hoopvol, blij, boos, verbaasd, teleurgesteld, verbitterd. En allerlei labeltjes die we gebruiken om gevoelens te begrijpen. En nu zijn zelfs die benamingen, die emoties, soms wat beperkt. Wat soms krachtiger kan zijn, en dat doet de psalmist, is gebruik maken van beelden, metaforen, plaatjes of decors. Dat als je zo'n decor hoort omschrijven en jezelf probeert te positioneren in zo'n decor, dat je denkt, ja, eigenlijk past dat wel bij hoe ik me nu voel. Ik heb Julia meegenomen. En dat vind ik altijd heel erg leuk om mijn dochter mee te nemen. Leukste is natuurlijk als het hele gezin mee is, maar nu is Julia mee. En eergisteren, na het eten, had ik besloten om Psalm 42 en 43 te lezen. Gewoon om even te vertellen waar ik het over ga hebben vanmorgen. En ik las de psalm voor. En terwijl ik aan het lezen was, dat is in de Bijbel in gewone taal, dus ook nog iets meer begrijpelijk. Terwijl ik aan het lezen was en de psalm 42 en 43 helemaal uit had, keek ik naast mij, want Julia zit altijd naast mij aan tafel, en zag ik dat haar oogjes nat waren. Ze was verdrietig. Ik zei, lieverd, wat is er aan de hand? Nou, zei ze, ik herken mij in datgene wat daar gezegd wordt, wat daar omschreven wordt. En dat is zo krachtig, hè? Als woord en geest samenkomen, dan gaat God tot jou spreken. Hoe werkt dat dan? Ik lees iets voor uit Gods woord en de Heilige Geest die in Julia woont, die roert zich in haar. Ik herken mij hierin. Ik zei, lieve schat, waar herken je je dan in? En datgene wat ik toen tegen haar zei, ga ik ook nu tegen jullie zeggen. Want als de psalmist zegt, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij, probeert hij in begrijpelijke manieren te vertellen wat zich roert in hem. En hij doet dat door drie decors. Het eerste decor is een decor waarin de psalmist zich bevindt in de woestijn. En die woestijn, in die woestijn is er een hertje. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Het is gortdroog, er is daar een hertje dat verlangt naar water. En die droogte, die voel ik in mijn binnenste, die voel ik in mijn ziel. Nou, Julia zei, daar herken ik mij in. Ik zou zoveel meer van God willen ontvangen. Ik zou zo graag dichter bij God willen zijn. Want ik weet dat er momenten zijn geweest dat het zo was. Maar nu is het eventjes niet zo. Het is ook niet zo populair om dat tegen elkaar te zeggen. Hè? Wat we fijn vinden om met elkaar te delen, is hoogtepunten in ons geloofsleven. Dat we vertellen over de mooie dingen dat God dichtbij was en God gesproken heeft. Maar tegen elkaar zeggen, het voelt eigenlijk van binnen heel erg droog. Ik ervaar God al een poosje niet meer. Ik hoor zijn stem niet meer. Ik weet hoe het was. Ik heb momenten meegemaakt dat hij zo dichtbij was. Maar dat is er niet meer. En dat is wel heel verdrietig, want wij zijn gemaakt ten diepste om ons te verbinden met God. Datgene wat we in ieder geval niet moeten doen, is het negeren. Net doen of het er niet is. En hier vanmorgen in deze kerkzaal zijn. En ondanks het feit dat het van binnen gewoon heel erg droog voelt. Gewoon enthousiast meezingen. Het negeren. Net doen alsof het er niet is. Dat is het meest foute wat je kunt doen. De psalmist leert ons om er juist wel aandacht aan te schenken. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Ja, en ik voel dat er droogte is. Dat God ver weg voelt. Tweede decor is na het eerste keer het refrein. Vers 7. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in de stad, in het land van Midian, bij de Hermon, op de top van de Misar. Terwijl hij dat omschrijft, omschrijft hij een omgeving met water. Maar dat water wordt nog krachtiger als hij zegt in vers 8. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Misschien zeg je van nee, die droogte voel ik niet. Ik voel iets heel anders. Ik voel alsof ik overspoeld word. Misschien word je overspoeld door zorgen. Misschien word je overspoeld door drukte. Misschien word je overspoeld door datgene wat je allemaal moet. En ben je aan het rennen en ben je aan het draven. En ben je zo diep vermoeid van binnen. Dat je zegt, Heere, door die vloed, ik zie u niet eens meer. Waar bent u? Red u mij. Het water stijgt mij tot aan de lippen. Het voelt alsof ik verdrink. Het is bizar, het is echt bizar om te horen hoeveel mensen burn-out raken. Het is echt ongelooflijk. Ik heb het van dichtbij meegemaakt bij Anne-Marije, mijn vrouw. Die is gewoon de hele tijd eruit geweest door burn-out klachten. En zoals ze dat omschreef, dat lijkt heel erg op datgene wat hier staat. Het voelt alsof het water je aan de lippen staat. Het voelt alsof je verdrinkt. En paniekerig sla je om je heen. En probeer je ergens aan vast te houden. Maar die vloed is zo sterk, je voelt je overspoeld. Dat is het tweede. Dan het derde, dat is een heel ander decor. Dat wordt omschreven in Psalm 43. Dat is een decor van een rechtbank. Dat is gek. We gaan van een woestijn, van een storm en een vloed, naar een rechtbank. Vers 43. Verschaf mij recht, o God. Vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. En dan de vertwijfelde uitroep. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Als je in een rechtbank zit, is is alles gefocust en alles ingericht op de beklaagde, de verdachte. Moet je even voorstellen dat je als verdachte, of je nu schuldig bent of niet, moet bepaald worden door de rechtbank, dat je naar zo'n rechtbank wordt geleid. Je moet daar in zo'n stoeltje zitten. En de officier van justitie en de advocaat en de rechter en het publiek op de achtergrond, iedereen is gefixeerd op jou. Want er wordt even gecontroleerd of jij al of niet schuldig bent. En het is nog erger als de rechter tot de conclusie komt, alles gehoord hebbende, dat jij schuldig bent en de hamer valt en je bent schuldig verklaard. Heel veel mensen, en dat kan de oorzaak zijn van het feit dat je je zo onrustig voelt van binnen, voelen zich schuldig. Voelen een soort van molensteen op hun nek en voelen zich schuldig. Schuldig ten opzichte van God, schuldig ten opzichte van anderen, schuldig ten opzichte van mensen die heel dichtbij staan, misschien in je gezin, schuldig naar jezelf toe. En schuld en angst die daarmee gepaard gaat, zorgt voor afstand. En het bijzondere is, als je die drie decors zo op een rijtje zet, kom je erachter dat die drie decors wel eens met elkaar te maken kunnen hebben. Dat die onrust niet begint in de woestijn, maar dat het onrust en het verdriet begint in die rechtbank. Dat schuld en angst zorgt voor onrust en schaamte. En schaamte zorgt voor afstand. En die schaamte en die onrust en die schuld probeer je weg te stoppen. En heel veel mensen proberen die onrust te sussen door vooral druk bezig te zijn. Voortgejaagd. Afgemat zijn. Om maar niet bezig te zijn. Om maar niet te hoeven kijken naar die onrust van binnen. En dat druk zijn en overspoeld raken door de zorgen die dat met zich meebrengt, maakt dat de afstand nog groter wordt. En als je dan echt naar binnen kijkt, voel je inderdaad die droogte. Die afstand van God. Naar Hem, waar je zo naar verlangt. Van je weet, ik ben gemaakt om me juist te verbinden met Hem. Ben je bedroefd, mijn ziel? En onrustig in mij? Je kijkt nu naar mij en je ziet mij, maar waar kijk je nu aan met jouw innerlijke zintuig? Probeer het te overschreeuwen, te ontkennen. Nee, dat is niet zo. Of denk je van, oh, dit is wel een goede preek voor mijn buurman. Of durf je het aan om samen met de psalmist, om samen met datgene wat ik hier probeer uit te leggen, te kijken naar binnen. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? En onrustig in mij. En dan staat er, de refrein gaat verder. Vestig je hoop op God. Vestig je hoop op God. Het is goed om te kijken naar wat er van binnen gebeurt. Om datgene wat je voelt als signaal te gebruiken om verder te gaan kijken naar wat er echt aan de hand is. Maar je geloof is niet gebaseerd op jouw gevoel. Jouw geloof is gebaseerd op de rots. Er is een prachtige tekst in Psalm 73. Dat zegt, Psalm 73, vers 26. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God. Nu en altijd. De rots in de branding is God alleen. En waarom is dat zo? Omdat God onveranderlijk is. Het kan zo zijn dat het voelt voor jou alsof je in de woestijn bent. Het kan zo zijn dat de zorgen van het leven je overspoelen en dat je er benauwd van wordt. Dat het zo voelt. Het kan zo zijn dat je je schuldig voelt, alsof je de beklaagde bent in de rechtbank. Het kan allemaal zo zijn. En die gevoelens kunnen zich ook nog wel eens afwisselen. Je kunt blij zijn, je kunt verdrietig zijn, je kunt bang zijn, je kunt boos zijn, je kunt verbitterd zijn. En het gaat maar door. Het is een rollercoaster, jouw gevoel. Daar je geloof op baseren is een no-go. Dat betekent dat je geloof ook wispelturig zou zijn. Maar je geloof is gebaseerd op de rots. En dat is God. En God is onveranderlijk. Het kan voelen alsof God ver weg is. feit is dat hij dichtbij is. Het kan voelen alsof je verdrinkt. Feit is, God is dichtbij en hij reikt jou zijn hand. Het kan voelen alsof jij de beklaagde bent. Feit is dat God jou heeft vrijgesproken. God is de rots, altijd en eeuwig. Het betekent dat je je niet hoeft te onderwerpen of afhankelijk bent van jouw gevoel of hoe je je voelt. Het betekent dat je mag leren om jezelf te onderwerpen aan die God, de rots, je vastklampen aan hem. Terwijl ik zo aan het voorbereiden was en de situatie van het lezen uit de Bijbel aan tafel en dat Julia dat zo zei. Hé, papa, ik herken mij in dat gevoel, dat woord en geest samenkomen. Dacht ik aan ook een moment van Julia. Dat weet ze nog niet dat ik dat zo zeg. Mag wel, hè? Ik heb een toestemming gevraagd trouwens, hoor. Dat mocht. Julia kan heel goed dansen. Daar ben ik heel trots op. En Julia danst onder andere bij Make Some Noise Kids. Wie kent Make Some Noise Kids? Het is heel geweest, geloof ik, hè? Wie kent Make Some Noise Kids? Dat zijn veel te weinig. Zo leuk, joh. Fantastisch. Om kinderen te zien dansen, helemaal om je eigen dochter te zien dansen voor Jezus. En bij een van die nummers, ik was daarbij in Dordrecht, ik was toen mee. Ik zat een beetje aan de zijkant van de zaal. En dan kijk je toch naar je dochter, hè? Ik bedoel, dat die andere kinderen meedansen op de achtergrond is prima, maar je kijkt naar je dochter, hè? Zo gaat dat. Er was een nummer waarbij, het was een rustig nummer. En tijdens het nummer, er wordt gebruik gemaakt van een heel mooi decor, was het zo dat er een kruis werd uitgerold. Het was een kruis van stof, een wit kruis werd helemaal uitgerold. Heel indrukwekkend, met mooi licht erop. En ik probeer het te omschrijven, maar als je er zelf bij was, is het indrukwekkender. En terwijl die kinderen zo aan het dansen waren, was het zo dat ze in hun dans steeds dichter bij het kruis kwamen, één voor één. En één voor één gingen ze knielen bij dat kruis. En ik denk, ik wil toch eens even kijken naar Julia. En ik zag Julia dansen. En terwijl ze aan het dansen was op het podium, ging ze dichter naar het kruis. En knielde ze bij het kruis. Ik dacht, dat wil ik voor mijn dochter. Dat wil ik voor al mijn kinderen. Dat ondanks het feit dat ze het voelt alsof een woestijn is van binnen, dat ze zich niet laat leiden door dat gevoel, maar dat ze ervoor kiest om te knielen bij het kruis. Maar wat zegt het er vrij nog meer? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. God is niet een rots die statisch is, die daar staat en zegt, nou, probeer maar bij mij te komen als het je lukt. En probeer maar als het lukt je vast te klampen aan mij. Nee, God is het die jou ziet en die jou redt. In die woestijn, in die vloed van de storm, in een rechtbank, is het God die jou ziet en die jou redt. En misschien vraag je af, hoe weet ik dat dan, Martin? Want nu ik, en je hebt mezelf daartoe opgeroepen, aandacht geven aan datgene wat er van binnen is. Heel eerlijk, ik voel me wat paniekerig nu ik dit zo voel. Ik vind het helemaal niet zo fijn. En nu schets je een God die een rots is. Een God die mij ziet en die mij redt. Maar hoe weet ik dat dan? Nou, God, de rots, is tot ons gekomen, is mens geworden in Jezus Christus. En het eerste wat Jezus deed in zijn bediening is door de woestijn. Hij ging de woestijn in. Hij weet als geen ander hoe die woestijn is. En hangend aan het kruis zei de Heer Jezus, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Als iemand weet wat de woestijn is, is het Jezus. Hij ging er dwars doorheen. Een woestijn vol met verleidingen, een woestijn vol droogte, een woestijn vol eenzaamheid en verlatenheid. Hij ging er dwars doorheen. Als jij zegt, ik voel droogte van binnen. Heere, waar bent u? Zegt de Heer Jezus, ik weet precies wat jij bedoelt. Ik ken die droogte, ik ken die woestijn. En ik ben bij jou gekomen in die woestijn. En ik ben er dwars doorheen gegaan. Ik weet welk pad je moet gaan volgen om uit die woestijn te komen. Want die woestijn is niet jouw bestemming. Die woestijn kan je namelijk ook iets leren. Die woestijn kan ervoor zorgen dat jouw wortels dieper worden. Die woestijn kan ervoor zorgen dat je dichter bij God komt dan ooit tevoren. En ik weet de uitweg uit die woestijn, want ik ben er dwars doorheen gegaan. Jezus weet wat een vloed is. Jezus weet wat een storm is. En weet je wat Jezus deed? Hij liep er dwars overheen. Over het water. En hij nodigde Petrus uit om uit die boot te komen. En Petrus ging ook over het water lopen. Maar toen hij die storm voelde, de wind voelde, zakte hij weg. En dat wegzakken in die vloed, het wegzakken in het water, misschien herken je dat wel. En de Heer Jezus is daarbij. Dat heeft hij bewezen. Hij heeft bewezen dat hij macht heeft over die vloed. Dat hij macht heeft over die storm. Dat hij een machtswoord kan spreken en de storm moet gaan liggen. Maar ook al ligt die storm niet, hij is dichtbij en hij reikt zijn hand en zegt, kom bij mij, grijp mijn hand, ik trek je uit het water. De God die mij ziet en die mij redt. Misschien voel je je beklaagd, misschien voel je je schuldig. En voelt het als een molensteen op je nek. Als iemand is beklaagd, ook nog eens onterecht, is dat Jezus. De God die mij ziet en die mij redt. En hij zegt, als jij jouw schuld voelt, als je schaamte hebt, misschien is dat de reden waarom je zo druk bent, burn-out bent, overspoeld wordt door zorgen. Misschien is dat de reden waarom jij het, je voelt als in de woestijn, dat God ver weg. Als dat de bron is, dat je je schuldig voelt. Terwijl ik hing aan het kruis, ik werd onterecht beschuldigd. En ik heb ervoor gekozen dat, omdat ik ben veroordeeld, het vonnis is voltrokken en ik moest sterven aan het kruis, heb ik ervoor gekozen, want er was ruimte voor, want ik ben onschuldig, zei Jezus, heb ik ervoor gekozen om jouw schuld te nemen. Jouw schuld te absorberen. Want er was ruimte voor. Want ik ben het vlekkeloos lam. En ik ben eraan gestorven. Het vonnis is voltrokken. Dat betekent dat jij vrij bent. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. De God die mij ziet. Ik zie wie jij bent. Ik zie jouw onrust. Ik zie en ik voel jouw schuld. En ik wil het van je wegnemen. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent vrij. Er hoeft geen angst meer te zijn. Er hoeft geen schaamte meer te zijn. De weg is te vrij om te gaan naar mij. Nu ik dit zo zeg, nu ik zo probeer uit te leggen dat God niet een statische rots is alleen, maar dat hij jou ziet en jou redt, kan het zo zijn dat je zegt, nou Martin, heeft eigenlijk mijn gevoel wat weggepoetst? Het hoeft er helemaal niet te zijn. Het hoeft er helemaal niet te zijn. Wat nou woestijn? God ziet mij en redt mij. Wat nou overspoeld worden door zorgen? God ziet mij en redt mij. Wat nou schuld? De schuld is toch weg? Wat stel ik mij nou aan? Nou, die stap hoef je niet per se nu te zetten. Hè? Je mag eerst aandacht geven aan wat je echt voelt. Je gevoel serieus nemen. Niet wegstoppen. Jouw gevoel wegstoppen. Niet serieus nemen. Ja, linksom of rechtsom, vroeg of laat, moet je dat bekopen. God heeft jouw gevoel gegeven als signaal om in gesprek te komen uiteindelijk met hem. En dat is wat de psalmist doet. Hij raakt in gesprek met God. En als hij in gesprek raakt met God, zijn gevoel kenbaar maakt, woorden aangeeft, decors creëert om duidelijk te maken wat hij voelt, is het zo dat er een verlangen naar boven komt, maar niet alleen een verlangen. Dat verlangen gaat hand in hand met hoop en verwachting. Want als iets jouw lichaam ziek maakt, als iets jouw binnenste ziek maakt, is dat onvervulde hoop. Maar als je Jezus leert kennen, als je God leert kennen, niet alleen als rots, maar als degene die jou ziet en die jou redt, komt daar een verlangen die hand in hand gaat met verwachting en hoop. En dan zegt hij, Vers 43, vers 3. Zend uw licht en uw waarheid. Laat zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dat is nog niet zo, maar hij weet, ik ga daar weer naar terug. Ik word van werkloze Korachiet, word ik weer een werkzame Korachiet. Ik mag de Heer weer gaan loven. Dat is mijn functie, dat is mijn taak. En dat is onze taak ook. Hè? Wij zijn eigenlijk ten diepste allemaal Korachieten en geroepen om God te aanbidden. Dat zal weer gaan gebeuren. Ik weet het zeker. En dan staat het, dan zal ik naderen tot uw altaar, tot de altaar van God. Tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Weet je, als je God zo betrekt in jouw onrust en in jouw verdriet, dat er mag zijn waar je woorden aan mag gaan geven, dan mag je als wanhoop vervaagd en plaatsmaakt voor hoop en verwachting, die hoop en verwachting, wat misschien nog heel erg pril is, gaan voeden door voorzichtig een loflied aan te heffen. Al was het al waar dat je dicht bij de Heer Jezus was, ook al voelt het nog niet zo, ik weet dat die dichtbij is. Ook al voelt het nog niet zo, maar de uitgestrekte hand van de Heer Jezus in deze storm is dichterbij dan ik denk. Al voelt het nog niet zo, ik weet dat Hij mijn schuld heeft ingelost. Ik weet dat ik vrij ben. En er is ergens een spoortje van hoop en verwachting. Dat is er. En ik wil het nu gaan voeden door een loflied aan te heffen. Om Hem te betrekken en Hem te aanbidden. Hem groot te maken. Hem groot maken. Wat is dat eigenlijk? Hem groot maken. Is het zo dat als wij hier liedjes hebben gezongen met elkaar, Hem groot hebben gemaakt, dat God groter was als we hier vandaag aan dan toen wij hier binnenkwamen? Nee, natuurlijk niet zo. Het groot maken van God, als ik het uit ga leggen, heeft alles te maken met wat hier staat. Hem loven, Hem groot maken, kun je vergelijken met wandelen door de weilanden van Friesland. En terwijl je aan het wandelen bent door de weilanden van Friesland, zie je in de verte een dorpje. En elk dorpje, bijna elk dorpje in Friesland heeft al een kerkje. En terwijl je in de verte dat dorpje ziet, zie je dat daar bovenuit een kerkje is. Dat je denkt, oh, wat een schattig kerkje. En dat kerkje is eigenlijk, omdat je in de weilanden staat en het dorp ver weg is, eigenlijk heel erg klein. En je kunt gewoon eigenlijk dat kerkje gewoon verbergen met je duim. Zo is het kerkje weg. Zo is hij er weer, dat is het kerkje weg. Zo is hij er weer, dat is het kerkje weg. Ken je wel, hè? Dat je denkt, nou, weet je, ik ben hier toch aan het wandelen, het is een vrije dag. Ik loop gewoon naar het dorpje toe. En je komt dichter bij het dorpje. En je loopt het dorpje binnen. En je denkt, toch dat kerkje, dat schattige kleine kerkje, toch eens even bekijken. En je loopt naar de kern van het dorp. En plotseling sta je voor een enorm groot gebouw. En denk je, jongen, hé, dit is die kerk. Wat is die groot? Ik probeer hem even te verbergen met mijn duim. Nee, dat kan niet. Hij is zo groot. Is die kerk groter geworden? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben dichterbij gekomen. En dat is het hele eiereneten. Hem loven, God groot maken, betekent niet dat jij God groter maakt. Betekent dat jij dichterbij komt. Dat je dichterbij komt en weet dat de Heer Jezus in de woestijn is geweest en je bij de hand neemt en je laat zien welk pad je mag gaan volgen om uit die woestijn te komen. Hem loven, Hem groot maken, betekent dat jij dichterbij bent gekomen en zijn hand ziet en zijn hand kunt pakken in die storm. Hem groot maken, dwars door schaamte en schuldgevoel heen, betekent dat jij God groot maakt, of beter gezegd dat jij dichterbij komt en Hem hoort zeggen met zijn fluisterstem: je bent vrij. Je bent vrij. Ik heb je vrijgekocht. Ik heb jou betaald met mijn kostbare bloed. En je bent vrij, je bent mijn kind. Er is geen schuld, geen schaamte, geen angst meer nodig. Het mag er zijn, je mag er woorden aan geven, maar het is niet nodig. Mijn lieve kind, kom dichterbij. Ik wil je omhelzen. En in je oor fluisteren hoeveel ik van je hou. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? En onrustig in mij. Waar kijk je nu naar op dit moment? Kijk je naar uitwegen? Kijk je naar afleiding? Probeer je gevoel weg te stoppen? Of durf je samen met de Korachiet te kijken diep van binnen? Te kijken wat er gebeurt hoe je je voelt. En durf je de woorden aan te geven. Durf je te kijken naar de Heer Jezus. Durf je te vertrouwen op Hem dat Hij de rots is. Dat Hij de God is die jou ziet en die jou redt. Die jou is voorgegaan, die weet hoe je je voelt, die weet wat je doormaakt. En dat Hij ook bij machten is, omdat Hij het heeft doorgemaakt en er doorheen is gegaan, bij machten is om jou te redden. Ik ga met jullie bidden. Terwijl ik aan het bidden ben, wil ik je vragen om eerlijk te zijn naar jezelf. Bij jezelf na te gaan waar je nu bent. Weet je, bidden, je hart delen met God, kun je vergelijken met het kijken naar een stadsplattegrond. Een stadsplattegrond helpt jou om te zien waar jij naartoe moet. En je hebt het adres en je kijkt waar het adres is, maar dat is niet het eerste wat je zoekt. Om te kunnen komen waar je moet zijn, moet je eerst kijken waar je nu bent. Dat is wat je gaat bekijken op de stadsplattegrond. Waar bevind ik mij nu? U bevindt zich hier. Dus mijn vraag is, waar bevind je je nu? Waar ben je nu? Om te komen waar je wilt zijn, moet je eerst weten waar je nu bent. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? En onrustig in mij. Ik probeer er woorden aan te geven namens jullie. En je mag dan met me meebidden. En in mijn gebed nodig ik de Heer Jezus uit, zodat Hij zichtbaar wordt in hoe jij je nu voelt en waar je je nu bevindt. En ik wil ook in het gebed jou uitnodigen, ik wil de Heilige Geest uitnodigen, beter gezegd, om zijn hand uit te strekken naar jou. En je mag die hand grijpen en hem loven, hem groot maken, of beter gezegd, dichterbij komen. Zullen we met elkaar gaan bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u ons heeft gemaakt met verstandelijke vermogens, met gevoelens, met een lichaam, met een geest, met een ziel. En al die componenten, ja, die buitelen soms over elkaar heen. We staan ook in verband met elkaar. En dat kan soms voelen als een chaos. Heren, heel eerlijk, wij zijn opgevoed en getraind om ons geloof vooral in ons hoofd te beleven. Dat we vooral onze theologie op orde hebben, weten hoe het zit, weten waar het staat, weten wie u bent. Maar Heer, u heeft ons ook gemaakt met een hart, met een ziel, met gevoelens. Heer, we willen u ook eren met ons gevoel, met ons hart. Met ons hele zijn, met ons hele wezen, met al onze kracht. Heere, neemt u ons bij de hand. Want het is best spannend. En helpt u ons om het tuintje van ons hart te verkennen. Dat we het hekje open doen, samen met u. En dat we door de tuin lopen. En misschien schamen we ons daarvoor. Al die perkjes die vol onkruid staan. Het overwoekend is. Puinhoop is. En Heren, we schamen ons daarvoor. Het zou toch zo moeten zijn dat we dicht bij u zijn. Het zou toch zo moeten zijn dat wij, ja, voorbeeldige christenen zijn. Die zo dicht bij u leven. Maar Heren, de werkelijkheid is nu anders. Ik voel mij bedroefd en onrustig, Heer Jezus. Het voelt zo droog van binnen, alsof ik wandel in de woestijn, verlangend naar water. Heer, het voelt alsof ik ga van vloed naar vloed, Heer. Het overspoelt mij. Het water staat me aan de lippen. Ik heb het zo druk. Ik voel zoveel verantwoordelijkheid. Ik ben gewoon moe. Moe van het spartelen in het water. Alsof ik bijna verdrink. Heer, ik voel mij de beklaagde. Er is zoveel schuld. Ik voel zoveel schuld van binnen. Ik schaam mij zo diep voor alles wat ik heb gedaan. Of wat ik niet heb gedaan. Of wat ik had moeten doen. En Heren, die schuld en die schaamte en die angst maken dat ik me zo ver van u verwijderd voel. Heilige Geest, ik nodig u uit. U bent de bron van de hoop, wakkert u een nieuwe verwachting aan in ons. Dat wij u zien in die woestijn, want u bent daar geweest. Dat we uw hand zien in die stormvloed, want u heeft er overheen gelopen. Dat we u zien als de advocaat en als de rechter in de rechtbank. Dat u als rechter mij vrijpleit omdat uw zoon de schuld heeft betaald. En dat het hamer valt en dat u zegt tegen mij, tegen ons, je bent vrij. Door wat mijn zoon heeft gedaan, door zijn bloed dat gevloeid heeft op Golgotha. Heren, door uw opstandingskracht bent u hier aanwezig, door uw geest bent u hier aanwezig. En u wilt uw hoop en die verwachting waarmaken in ons binnenste. Heren, dat die onrust en dat verdriet in ons, ons aanspoort om dichter naar u toe te komen. Dat we uw naam gaan loven, dat we u gaan grootmaken, dichter bij u gaan komen en uw fluisterstem gaan horen. Heilige Geest, maakt u uw woord waar. Dat woord en geest op dit moment samenkomen. Dat u uw woord bevestigt door de kracht van de Heilige Geest. Dat uw geest spreekt tot onze geest. Dat uw geest met onze geest laten zien dat we uw kinderen zijn. Dat we bekrachtigd worden door uw aanwezigheid. Dat we u weer zien. Dat we u weer zullen loven. Dat we weer in functie komen als een Korachiet. Bij uw altaren. En dat we zeggen, Heere, u bent altijd de rots geweest. U heeft mij altijd gezien. En u heeft mij gered. In Jezus' naam. Amen.